Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, schrijfster aan het Perzische Hof. Het 16e jaar van de heerschappij van koning Artaxerxes, het jaar 449 voor Christus. Persepolis. Eerder deze week heeft de koningin haar seniorschrijver weggestuurd, lichtte Nehemia toe. De man had meer dan eens bewezen incompetent te zijn. Mijn neef leunde achterover in de kussens. Ze heeft sindsdien elke beschikbare eunuch tussen Susa en Persepolis onder de loep gehouden. Maar geen van hen kon haar goedkeuring wegdragen. Hij zweeg even om een onzichtbaar pluisje van zijn schouder te vegen. En dus dacht ik aan jou, Sarah. Het toeval wil dat de koningin onlangs las over een vrouwelijke schrijver in het oude Mesopotamië. Gisteravond klaagde ze tijdens het diner met de koning over de afwezigheid van dergelijke vrouwen in Perzië. Ik was tijdens dat gesprek aanwezig en kreeg de gelegenheid haar majesteit te vertellen dat ik een dergelijke vrouw kende. Ik noemde jou, Sarah. Je vaardigheden, je opleiding, je passie. Ik zei dat jij precies de vrouw bent die ze zoekt. Nehemia schonk me een flauwe glimlach, alsof hij niet net iets gezegd had wat mijn hele leven fataal op zijn kop zou zetten. U zei haar dat ik zo'n vrouw ben. Wat zei zij toen? Dat ze jou graag als haar schrijver wil, om te beginnen voor een proefperiode. En dat als je haar bevalt, waar ik niet aan twijfel, jij die baan kunt krijgen. Voor een dergelijke positie zou ze aan het hof moeten wonen, klonk mijn vaders protest luid door de kamer. Dat klopt, Simeon. Je wilt mijn dochter uit mijn huis halen. Wat heb je liever? Dat ze hier blijft en haar dagen in eenzaamheid doorbrengt? Zonder vriendinnen? Zonder gezelschap? En wie in het paleis heeft dat dan allemaal te bieden? De koningin? Heb je aan haar toekomst gedacht? Wie wil ooit nog met haar trouwen? Een koninklijke eunuch? Ik had kunnen lachen om mijn vaders bijtende humor, als de spanning tussen de beide mannen me niet in een hoopje zenuwen had veranderd. Ik zakte achterover in mijn kussen en beet op mijn nagels. Een koninklijk dienstverband is niet voor altijd. Ze loopt een toekomstig echtgenoot waarschijnlijk eerder in het paleis tegen het lijf dan hier. Er werken meer dan genoeg Joden aan het hof. Ze zou kunnen trouwen met wie ze maar wil, wierp Nehemia tegen. Al dat praten over echtgenoten en huwelijken deed het gesprek afdwalen van het onderwerp dat ik het meest interessant vond. Ik dacht dat u zei dat ik schrijver zou zijn, heer. Senior schrijver. De hoofdschrijver dus. Je zou nooit meer hoeven koken of de was doen, of vegen, of stoffen. De dienaren van de koningin voorzien in al haar noden. En je zou je vader nog steeds regelmatig kunnen zien, omdat hij ook in het paleis werkt. Ik kon de omvang van zijn woorden nauwelijks bevatten. Het was alsof ik een van de hofdanseressen in had geslikt en ze nu in mijn buik stond te buikdansen en salto's maakte. De gedachte het enige thuis dat ik kende te moeten verlaten was overweldigend. De gedachte me voor te moeten stellen aan de koningin van Perzië was nog erger. Dat kan ik niet, zei ik. Het is te veel. Mijn vader slaakte een zucht die wel uit zijn schoenzolen leek te komen. Sarah, je kunt het wel. Nehemia gebaarde druk met zijn zijden armen. Ik werk mijn halve leven al met eunuchs en schrijvers en ken niemand die getalenteerder is dan jij. God heeft je op deze dag voorbereid. Nehemia's lovende woorden waren als een verzachtende balsem. Vond hij echt dat ik getalenteerd was? Maar ik dacht meteen weer aan al mijn gebreken, alles wat ik niet wist. Ik heb geen flauw benul van paleismanieren. Ik beledig de koningin ongetwijfeld nog voor ik mijn mond goed en wel open heb gedaan. En daarna is mijn ondergang gegarandeerd. De mensen in het gevolg van de koningin zullen je de training geven die je nodig hebt. Je bent heus niet de eerste buitenstaander die naar het hof komt en hier en daar wat bijgeschaafd moet worden. Een van Nehemia's talenten was zijn enorme overredingskracht. De ene helft van mij vond het een absurd plan. Ik kon me niet voorstellen dat ik me aan zou kunnen passen aan zo'n enorme verandering. De andere helft raakte aangestoken door Nehemia's enthousiasme. In het paleis wonen, omgeven door schoonheid en cultuur en allerlei nieuwigheden. Een dergelijk hoge positie bekleden. Een die zelden door vrouwen werd bekleed ook nog. Dat mijn vaardigheden zo publiekelijk zouden worden onderkend. Het idee was haast onweerstaanbaar, terwijl ik tegelijkertijd en met dezelfde kracht door angst werd weerhouden. Ik was verstijfd, gevangen tussen twee enorme krachten diep in mijzelf. Alsof hij mijn zwakte doorzag, sloeg Nehemia geraffineerd toe. Stel je voor, Sarah, meer tabletten en rollen tot je beschikking dan je je voor kunt stellen. Je eigen schrijvers die door jou worden aangestuurd. De koningin vertrouwt op jou om haar uitgestrekte bezit te beheren. Velen zullen van jou afhankelijk zijn. Je leven zal een doel dienen dat je je nooit had kunnen voorstellen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is een unieke kans, Sarah. Zo'n kans krijg je maar eens in het leven. Zeg nou zelf. Hoe groot was nou de kans dat de koningin een of ander verhaal las over een vrouwelijke schrijver? Hoe groot de kans dat ze net een schrijver nodig had en die behoefte ook nog in mijn aanwezigheid uitspreekt? Hoe groot de kans dat ik net toevallig een dergelijke vrouw ken, persoonlijke kennis heb over haar trouw, haar vaardigheden en haar wijsheid, eigenschappen die aan het hof hoog aangeschreven staan? Hoe groot was de kans dat al die omstandigheden op zo'n manier bij elkaar komen? 0. Dit heeft niets met kans of toeval te maken, liefje. Dit is een deur die God voor jou heeft geopend. Ga er doorheen. Hij die geroepen heeft, zal ook voorzien. Alles wat je mist, zal hij je geven. Ik aarzelde. Ik kon niet zomaar in naam van het geloof zo'n stap zetten. Ik was niet als Nehemia. Ik had menselijke steun nodig, menselijke argumentatie. Zeg me wat je weerhoudt. Ik ging ervan uit dat hij het antwoord wel wist. Hij wilde het alleen mij horen zeggen. Angst, gaf ik toe, en besloot toen openhartig tegen hem te zijn. Angst dat ik faal. Angst dat ik er niet bij zal horen in het paleis en mezelf en mijn vader en u voor schut zet. Misschien faal je, dat kan ik niet ontkennen. Maar als je in het leven keuzes alleen maar maakt op basis van wat het veiligst is, zul je op een dag achterom kijken en beseffen dat je het beste hebt gemist. Denk jij dat je een uitnodiging van de koningin kunt afwijzen en dan verder kunt gaan met je rustige leven alsof er niets gebeurd is, zonder enige spijt? Nee, Sarah, als je angst in je leven toelaat, ontneem je jezelf een toekomst. Ik trok mijn benen op. Hoe lang heb ik om te beslissen?
Tot morgen.
Morgen? Koningin Damaspia stuurt morgenmiddag een bediende naar dit huis om jou en je spullen op te halen. Ik keek mijn vader aan. Wat denkt u, vader? Hij schudde zijn hoofd. Het is jouw keuze. Ik weet het niet. Mijn beslissing werd uiteindelijk Nehemia's advies ten spijt door angst ingegeven en niet door Gods wil. Ik was banger het voorstel van de koningin naast me neer te leggen en er de rest van mijn leven spijt van te hebben dan voor mijn eigen tekortkomingen. De ene angst won het van de andere. Een eunuch uit het gevolg van de koningin kwam de volgende middag langs om mij en mijn schamele bezittingen naar het koninklijk verblijf in Persepolis te brengen. Tot ziens, vader, zei ik, terwijl de eunuch buiten stond te wachten. Als ik een emotioneel afscheid had verwacht, zou ik bedrogen uit zijn gekomen. Maar mijn vader had mij sinds de dood van mijn moeder niet meer liefdevol omarmd. En ik was dan ook voorbereid op een ongemakkelijke afstandelijkheid. Hij streek door zijn baard. Goed, dan zie ik je ongetwijfeld wel in het paleis. Hoe kan ik contact met u opnemen? Je kunt een van de dienaren langsturen met een boodschap. En dat was dan het einde van mijn leven thuis. Ik had het huis huilend verlaten als ik niet zo met mijn gedachten bij Persepolis was geweest en daardoor geen oog had voor wat ik achterliet. De eunuch had mijn houten hutkoffer op een houten kar geschort. Ik klom naast hem op de bok en bedekte mijn haren met een lange sjaal in de hoop niet helemaal als een provinciale vogelverschrikker op het paleis aan te komen. Persepolis was beroemd als het meest exquisite door mensenhanden vervaardigde bouwwerk ter wereld. Het paleis, dat omsloten werd door dikke muren zo hoog als een oude eik, lag in een terrasvormig landschap en al van grote afstand te zien. Net als ieder ander in deze omgeving had ik er wel eens een glimp van opgevangen. Ik had zelfs wel eens een blik geworpen door een van de enorme toegangspoorten die overdag wijd open stonden. Maar langs de bewakers rijden en daadwerkelijk de laan opgaan die naar de binnenplaats van het paleis voerde, was een enorme ervaring. Mijn vader legde deze weg elke dag af en was gewend geraakt aan de prachtige beelden en de reliefs die op elk oppervlak leken te zijn uitgehouwen en de hoge zuilen die de hemel leken te dragen. Maar voor mij was de aanblik helemaal nieuw en waanzinnig indrukwekkend. We waren binnengekomen door de poort van Xerxes, een imposante portico van bewerkte kalksteen. Aan elke kant stond een enorm beeld van een gevleugelde stier. Ik viel bijna achterover in de wagen in een poging ook de bovenkant te zien. Het marmer waarmee de kronkelende entree was bekleed was duurder dan de vloeren in ons huis. Langs beide kanten van de weg stonden majestueuze cipressen. De zware geur van duizenden witte en paarse, bloeiende hyacinten maakte me haast duizelig. De poort van Xerxes was de ingang die het dichtst bij de koninklijke stallen lag. De eunuch liet de wagen en de ezel bij een van de grotere stallen, waar blijkbaar karren en koetsen werden ondergebracht, staan, en we gingen te voet verder.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekad. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, schrijfster aan het Perzische Hof. We verlieten de marmeren binnenplaatsen en brede kalkstenen trappen die oneindig omhoog leken te gaan. Muurfriezen maakten plaats voor zilveren, ivoren en ebbenhouten versieringen. Accenten van goud, lapis lazuli en karneol decoreerden talloze oppervlakten, alsof het de bedoeling was dat bezoekers bij elke stap werden verblind door al die rijkdom. Het leek bijna onmogelijk dat mensenhanden dergelijke luxe in zo'n omvang hadden kunnen voortbrengen. En een ander wonder dat me die dag opviel, was dat het nergens stonk. Het was alsof het hele paleis gedrenkt was in parfum. Ik hoorde later dat de paleisingenieurs de afvoerpijpen onder het paleis door lieten lopen om het vuile water ongemerkt af te voeren. Op een buitenstaander moet ik ongelooflijk groen zijn overgekomen. Ik vermoed dat ik de hele tijd dat we van de stallen naar de vrouwenvleugel liepen, mijn mond wijd open heb gehad. Mijn gids leverde me af bij een kleine kamer zonder ramen en informeerde me dat ik mijn kamer moest delen met 3 andere vrouwen, eveneens in dienst van koningin Damaspia, en dat die momenteel aan het werk waren. Ik zakte neer op het vloerkleed en keek om me heen. Zelfs dit kleine vertrek, achteraf en opgetrokken voor bedienden, was luxueuzer dan mijn ouderlijk huis. De muren waren geverfd in een soort blauw-grijs en aan weerszijden van de deur stond een eenvoudige zuil. Op de vloer lagen glimmende groene tegels die grotendeels bedekt werden door kleden. Tegen de muur lagen 4 matrassen en wat beddengoed opgerold. Iemand had mijn komst blijkbaar voorbereid. Ik vroeg me net af wat ik nu geacht werd te doen, toen een vrouw met krullen gekleed in smetteloze linnen kleren in de deur verscheen. Ik ben het eerste kamermeisje van de koningin. Ze heeft me gevraagd je welkom te heten. Moest ik voor haar buigen? Moest ik mezelf nu voorstellen? Was ze mijn gelijke of moest ik haar als meerdere aanspreken? Mijn eigen onwetendheid drukte als een last op mijn schouders. De vrouw fronste, terwijl ze me van top tot teen opnam. Ik bloosde en begon nerveus mijn gezicht te krabben. Ik kreeg het onder haar keurende blik steeds warmer. Dat kan niet. Ze tikte mijn vingers weg van mijn gezicht. Als je voor de koningin staat, kan je niet staan krabben. Niet aan jezelf plukken, niet hoesten en pas praten als je aan wordt gesproken. En waag het je niet je neus te snuiten, duidelijk, schrijver? En dat was nog maar het begin van mijn training. 8 dagen lang werd ik met meer informatie overladen dan mijn vader mijn 8 jaar had bijgebracht. En dat was alleen nog maar om mij voor te bereiden op mijn eerste ontmoeting met de koningin. Damaspia, de enige wettige vrouw van koning Artaxerxes, was niet wat ik had verwacht. Toen ik later bekender was met het hofprotocol, zou ik pas inzien hoe gematigd haar hof was. Ze verwachtte weinig eerbetoon, hoewel ze er alle recht op had. Toen ik uiteindelijk haar vertrek binnen werd geleid voor mijn eerste ontmoeting met haar, waren er maar weinig anderen aanwezig. Ik was zo grondig gebadderd dat ik betwijfelde of iemand schoner kon ruiken. Maar geen zeep kon de grove stof van mijn kleren of de ruwe randjes van mijn manieren verhullen. Als ze het al zag, liet ze het niet merken. Damaspia was het mooiste wezen dat ik ooit had gezien. Zelfs in een eenvoudig lang linnen gewaad, zonder enige sieraden, was ze adembenemend. En hoewel ze niet heel jong meer was, was haar huid strak en was haar lange postuur nog slank. Alles aan haar
was fijn. Haar middel, haar neus, haar vingers. Alles behalve haar lippen en ogen, die beide groter waren dan gemiddeld. Haar haar krulde, in tegenstelling tot het mijne van nature, en was opgestoken met gouden kammen, waardoor het korter leek dan het was. Haar diepblauwe ogen bleven op me rusten, en ze gebaarde me dichterbij te komen. "Dus jij bent mijn nieuwe schrijver," zei ze toen ik weer overeind kwam van mijn onhandige buiging. "Als het uwe majesteit pleziert." "Ik zal je zeggen wat mij pleziert. Wees eerlijk, wees loyaal, wees competent. Doe het werk dat ik je geef en doe het goed. En dan zullen we geen problemen hebben, jij en ik." "Ja, majesteit." Ze wuifde met haar hand. "Goed, aan de slag dan maar." Dat was het einde van mijn kennismaking met de koningin. Hoewel ik nog maanden bijgeschoold zou worden in alle koninklijke formaliteiten. Het enige moment waarop ik me niet volstrekt onmogelijk voelde in het paleis, was de tijd die ik doorbracht in mijn kleine kantoortje, dat ik met twee eunuchs deelde die voor mij werkten. De eerste twee dagen hadden ze weinig te zeggen en zaten ze me vooral aan te staren, alsof ze naar een exotisch beest in een kooi keken. Ik vermoed dat ze nooit eerder voor een vrouw hadden hoeven werken. Maar toen ze zagen dat ik wist wat ik deed en dat ze op mij konden vertrouwen om hen kundig te helpen, vergaten ze al snel dat ik een vrouw was en behandelden ze me als hun gelijke. Bij hen hoefde ik me geen zorgen te maken over paleisetiketten of beleefdheden. Ons werk dicteerde hoe we ons gedroegen. Ik perste mezelf zolang ik het volhield in dat piepkleine kamertje, tot de kamermeid met de scherpe tong me wegsleurde voor weer een nieuwe les over protocol. En er waren meer dingen die ik moest leren. Het Hof van de Koning reisde met voorspelbare regelmaat naar de diverse knooppunten van het Rijk. Susa, Ecbatana, Pasargadea, zelfs Babylonië. Ik kreeg meer van de wereldwonderen te zien dan ik ooit voor mogelijk had kunnen houden. Plotseling was ik niet langer een beschermd opgroeiende dochter die nauwelijks buiten de deur kwam. Ik moest leren mobiel te zijn. Ik moest wennen aan het reizen en leren ambulant te zijn, zonder aan efficiëntie in te boeten. Meestal kroop ik 's avonds laat mijn bed pas weer in en mijn kamergenoten sliepen dan vaak al. De enkele keer dat ik ze lang genoeg zag om met ze te praten, was ik zo onder de indruk van hun superioriteitsgevoel en hun afkeuring van mijn eenvoudige uiterlijk, dat mijn late werktijden eerder een zegen dan een last begonnen te worden. En ondanks alle moeilijkheden begon ik aan het paleisleven te wennen. Nehemia's idee over mij werd bewaarheid. Ik was gemaakt voor het werk. Het ging me gemakkelijk af. De Perzen maakten weinig gebruik van slaven. Het meeste werk werd gedaan door betaalde bedienden. Elk salaris werd uitbetaald in rantsoen, graan, wijn, vee. Een van de vele verantwoordelijkheden die ik had, was het bijhouden van elke betaling die gedaan werd aan een van de honderden medewerkers van de koningin. Ik zorgde ervoor dat iedereen eerlijk en op tijd werd betaald en dat geen van de bezittingen van de koningin in andermans zakken belandde. Als linguist, accountant, boekhouder, bibliothecaris en beheerder van documenten in drievoud kende mijn werk vele facetten. En ik bleek in elk ervan even vaardig te zijn. Nog voor de maand om was, bood de koningin me een vaste aanstelling aan. Ik was 20 en ik was de senior schrijver van de koningin van Perzië. Eens per week trof ik de koningin. Ze was slim, goed geschoold en kende elke uithoek van haar onderneming. De avond voor ik met haar vergaderde, had ik last van buikpijn en misselijkheid,
en slaagde ik er niet in de hele nacht door te slapen, hoe goed voorbereid ik ook was. In de loop der jaren werden die zenuwen alleen maar erger, hoewel ze niet zuinig was met lofprijzingen. Op een dag gaf ze me, na een lang en ingewikkeld overleg, een prachtige waaier als blijk van haar waardering. Je doet het erg goed, schrijver, zei ze. Je hebt een goed oog voor dingen en bent snel van begrip. Die nacht kon ik niet slapen van de zorgen. Ik was bang dat ik haar goedkeuring niet zou kunnen behouden en vreesde dat ze uiteindelijk zou beseffen dat ik helemaal niet zo goed was als ze dacht. Het was alsof ik steeds onzekerder werd naarmate zij mij meer begon te prijzen. Bij elke lofuiting werd de lat hoger gelegd en ik wist dat ik, hoe hard ik ook werkte, die kwaliteit nooit kon volhouden. Anderzijds was het succes mijn redding. Na een jeugd waarin ik een teleurstelling was geweest voor mijn vader, kreeg ik als volwassene eindelijk erkenning. Ik dronk die lof, maar hij verzadigde me nooit helemaal en leverde heel nieuwe spanningen op. Ik was altijd bang dat ik uiteindelijk toch zou falen. Onder dat ogenschijnlijke succes werd mijn vaders dochter verteerd door angst. Ze wist namelijk beter dan wie ook dat als ik niet goed was in mijn werk, ik verder niets te bieden had. De maanden werden jaren, waarin ik in beslag werd genomen door mijn roeping. Na de koningin 3 jaar te hebben gediend, was het hof mijn leven geworden. Ik was ervan overtuigd dat ik, net als mijn vader, ervoor bestemd was schrijver te zijn tot aan het einde van mijn dagen. Ik was ervan overtuigd dat ik de koningin nog jaren zou dienen. Ik wist het heel zeker, maar ik zat er helemaal naast.
Thank you.
Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekad. Morgen zijn we er terug met het vervolg van het boek Schrijfster aan het Perzische Hof van Tessa Afshar.